Vervolgens openen we samen de schriften. We doen dat op twee plaatsen. We lezen een gedeelte uit het Oude Testament, het boek Leviticus, hoofdstuk 9, de versen 18 tot en met 22. En de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, hoofdstuk 8, de versen 31 tot en met 39.
Daarna slacht hij de os en de ram ten dankoffer dat voor het volk was. En de zonen van Aaron leverden het bloed aan hem, het welk hij rondom op het altaar sprengde. En het vet van de os en van de ram, de staart en wat het ingewang bedekt, en de nieren en het net de lever. En ze legden het vet op de borsten, en hij stak de vet aan op het altaar. Maar de borsten en de rechter schouder bewoog Aaron ten beweegoffer voor het aangezicht des Heeren, gelijk als Mozes geboden had. Daarna hief Aaron zijn handen op tot het volk en zegende hen. En hij kwam af nadat hij het zondoffer en het brandoffer en dankoffer gedaan had. Dan gaan we verder, Romeinen 8, vers 31. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zou hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zou beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Dat is Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechter aan Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zou ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uw wil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enige andere schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Here.
De tekst voor de prediking voor deze morgen vindt u in Numeri 6. Numeri 6, de versen 22 tot en met 27. En als jij nu denkt, waar vind ik dat Bijbelboek? We hebben net gelezen uit Leviticus. En daarna krijg je het boek Numeri. Numeri 6, de versen 22 tot en met 27. We lazen namelijk in Leviticus 9 over de zegen die Aaron op het volk legde. En die zegen vinden we hier in Numeri 6. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot Aaron en zijn zonen en zeg, zo moet u de Israëlieten zegenen door tegen hen te zeggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. We gaan luisteren naar deze woorden onder het thema Veel heil en zegen in 2024. We letten in de eerste plaats op de grond van die zegen. De tweede plaats op de inhoud van die zegen. En de derde plaats het adres van die zegen. Heil en zegen in 2024. De grond, de inhoud en het adres van die zegen. Gemeente des Heren, op deze eerste dag van het nieuwe jaar, het jaar onzes Heren 2024. Op deze dag vinden er vele ontmoetingen plaats. Mensen die elkaar opzoeken. De kring van de familie, van vrienden. Momenten ook om goede voornemens te uiten. Plannen te maken voor het jaar wat voor je ligt. Momenten ook om goede wensen over te brengen naar anderen. Vanochtend zitten we hier in de kerk en ontmoeten we elkaar hier. Maar als gemeente ontmoeten we onze verbondsgod. En als we in dat licht kijken naar goede voornemens, dan is één ding zeker. Aan het voornemen en de trouw van de Heere daaraan hoeven wij niet te twijfelen. Maar onze voornemens. En als het gaat om goede wensen, dan wensen we een ander gezondheid, geluk, voorspoed. En terwijl we dat doen, hebben we werkelijk geen idee wat dit jaar ons gaat brengen. De toekomst van de komende 365 dagen is voor ons verborgen. Wat zal er allemaal gaan gebeuren? We maken plannen, we hebben onze gedachten, we zetten lijnen uit, we hebben afspraken in de agenda, maar we hebben werkelijk geen idee. Wat we wel weten, is dat de zorgen die er gisteren waren, die hebben we vandaag ook bij ons. Die zijn meegegaan dit nieuwe jaar in. En op een dag als vandaag, dan kijken we de gemeente rond en dan kijken we elkaar aan. Wie van ons zal er dit jaar wegvallen? Wie van ons zal 2024 zal daarvan het sterfjaar zijn? En nee, laten we niet alleen naar de ouderen van de gemeente kijken. Gisteren hoorden we ook broeders en zusters op betrekkelijk jonge leeftijd, zelfs op een zeer jonge leeftijd, die weggenomen zijn. Onze wensen, onze gedachten, maar wij hebben werkelijk geen idee. Maar vanochtend zitten we hier in het huis van de Heere en komt de Heere met zijn woord, met zijn belofte, met zijn zegen naar ons toe. En het is de Heere zelf die ons vanochtend door de prediking heen ons veel heil en zegen toewenst. En die woorden, die wens, dat is niet leeg. Maar dat zijn rijke woorden. Dat zijn woorden vol van inhoud. En laten we daarom naar die woorden gaan luisteren die we zojuist gelezen hebben uit Numeri 6, de versen 22 tot en met 27. Woorden die we gaan beluisteren onder het thema heil en zegen in het jaar 2024. De grond van die zegen, de inhoud van die zegen en het adres van die zegen. Het zijn hele bekende woorden. U kent ze allemaal. Woorden die geklonken hebben in de liturgie, het Oude Testament rond de tabernakel en later de tempel. Maar ze zijn ook meegekomen, meegegaan in de christelijke gemeente. Mijn gewoonte is om na de middagdienst of als we één dienst hebben op een dag als vandaag of op een tweede feestdag of een huwelijksdienst, om die dienst af te sluiten met die woorden van die zegen, die aaronitische zegen. En dat andere moment, de ochtenddienst, dan gebruiken we vaak de woorden die we bijvoorbeeld vinden in 2 Korinthe 13. Woorden die qua inhoud er heel dicht tegenaan liggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. We gaan niet gelijk naar de inhoud van de zegen van Aaron. We kijken eerst even naar de grond van die zegen. Want de Heere, zo hebben we het gelezen in nummer 6, hij is degene die die zegen gegeven heeft. Het was niet het idee van Aaron. Ook niet een mooie gedachte van Mozes. Dat die twee broers samen zaten en overlegd hadden van, kijk eens wat ik geschreven heb, een mooi gedicht. Zou dat niet iets zijn voor in de dienst rondom de offers in de tabernakel? Dat had dan best mooie woorden kunnen zijn. Maar dat waren dan wel de woorden van Mozes of van Aaron of van hen beiden. Woorden waarin ze zou doorklinken over dat zij het allerbeste voor hadden met het volk. Een goed hart hadden. Het hart op de goede plek hadden. In het werk wat ze hadden. Mozes als de mond zijn van God en van de gemeente. En aan Aaron als priester om de offers te brengen. Nee, het zijn woorden van de Heere zelf. Van de verbondsgod. De God van Israël. En ze leggen daarmee het hart van die God open. In die zegen blijkt zijn goedheid, zijn genade, zijn grondeloze barmhartigheid. De zegen van de Heere, waarin zijn goedheid en zijn genade uitgezegd wordt. Hij spreekt. En die woorden zijn goed. Ze zijn compleet. Ze zijn echt gaaf. Ook deze woorden. En het is jammer, gemeente, dat de meesten van u het Hebreeuws niet machtig zijn. Want dit is één van de voorbeelden waarvan ik zou willen dat u Hebreeuws zou kunnen lezen. Want zelfs de vormgeving van die woorden, van die zinnen, dat is een kunstwerk op zichzelf. Zo zorgvuldig, zo bijzonder, zo knap in elkaar gezet. Een scheppingswerk van de levende God zelf. Het zijn drie regels. En in alle drie die regels komt de naam voor van de verbondsgod. We hebben dat gelezen, die naam met allemaal hoofdletters. En dat is ongebruikelijk veel. Drie keer achter elkaar. En als er in het Hebreeuws dingen herhaald worden, is dat meestal één herhaling om nadruk te geven. Maar een dubbele herhaling is zeldzaam. Een ander voorbeeld die we vinden in het profetenboek van Jesaja is als de serafijnen de heiligheid van de Heere bezingen. Dan zingen ze het heilig, heilig, heilig is de Heer. Een uitzonderlijke lofprijzing. En deze zegen in het driemaal gebruik van de naam van de verbondsgod is een dubbel en dwarse onderstreping. Ja, van wie hij zelf is. De verbondsgod. Yahweh of Jehovah. We weten niet goed hoe die naam precies moet worden uitgesproken, maar wat die naam betekent, dat weten we wel. Die naam betekent, ik ben erbij. Ik ben de getrouwe. Ik ben degene, en de echo daarvan horen we in de woorden uit Openbaringen, van hij die was, is en die komen zal. Dat gedicht, drie regels. En die drie regels zijn zo samengesteld dat het een cumulatie is, een opklimming. Het wordt steeds groter en steeds meer. Eerste regel, drie woorden. De tweede regel, vijf woorden. En de derde regel, zeven woorden. Het getal van de volheid. De zegen die toeneemt en groter wordt. En ook hoe de woorden gerangschikt zijn. Het eerste woord, zegen. Verbonden met het laatste woord, de vrede. En voor wie? Met het middelste woord, voor u, voor jullie, voor de gemeente. De zegen zelf, zo kunstzinnig samengesteld. Zo de schoonheid, dat is een scheppingsgave in de taal van de levende God, van de verbondsgod zelf. En die zegen die werd opgelegd. Niet door Mozes, maar door Aaron en zijn zonen. Door de priesters. En daar zit een gedachte achter, een hele diepe, diepe gedachte. En daarom lazen we ook Leviticus 9. Want wat is het moment in de oud-testamentische liturgie, in de oud-testamentische kerkdienst als het ware, wat was het moment waarop de zegen werd uitgesproken? Dat was als de priester het werk van de verzoening had voltooid. Als de offers waren gebracht. Als de zonden op die dieren waren gelegd. En als tenslotte Aaron zijn handen in dat bloed had gestoken en daaruit geschept had. En gesprengd had op het altaar. En dat bloed voor het altaar had uitgegoten. Dan sprak hij de zegen uit. En wat zag dan de gemeente? Wat zag dan het volk van God? Die zagen die handen van de Aaron. Die rood waren van het offerbloed. De zegen van de Heere. Die wordt dan uitgesproken. Na de verzoening. Als de zonde is weggedaan. Pas dan komt de zegen van de Heere tot zijn recht, tot zijn bloei. En dan kan die op de gemeente worden gelegd. En dat beeld van die priester, het beeld van die offerdier in het Oude Testament, het is een voorafschaduwing. In het Oude Testament is de priester, de hoge priester, maar ook dat dier wat geslacht werd, een voorafschaduwing van de komende Christus. Jezus Christus die gekomen is, en die én hoge priester is, én het lam van God. En dan is het opvallend om te lezen in het evangelie van Lucas. Als Jezus Christus dan gestorven is, begraven is en weer opstaat, dan komt hij weer in de kring van zijn discipelen. En dan spreekt hij dat laatste woord van die hoge priesterlijke zegen uit. Hij wenst zijn leerlingen, de discipelen, vrede. En hij toont zijn handen en zijn voeten. Vrede op grond van het offer van deze hoge priester die ook het lam is. En als op de dag van de hemelvaart, het slot van het Lucas-evangelie. Als de Heer Jezus zijn discipelen meeneemt naar de Olijfberg en ze samen spreken over de dingen die komen zullen, de dingen over het koninkrijk van God, ja dan ineens, als ze daar zijn, dan maakt de Heer Jezus zich los van zijn discipelen, gaat tegenover hen staan, spreidt zijn armen, zijn handen uit over zijn leerlingen en zegent ze. En zo gaat hij zegenend naar de hemel. Maar wat is het beeld wat zijn leerlingen zien? Wat zien zijn discipelen? Ze zien zijn handen. En ze zien het bloed aan zijn handen. Doordat ze de tekenen zien die, waar de nagelen doorheen zijn geslagen. Ze zien de tekenen van zijn lijden en sterven. Ze zien in die handen de tekenen van zijn verzoenend werk. En dat is de diepe betekenis. Dat is de grond onder de zegen die ook zondags, die ook straks op de gemeente gelegd zal worden. De zegen in de nieuwtestamentische gemeente, die volgt op de dienst van de verzoening. Als in de dienst, in de eredienst, het werk van Jezus Christus wordt getoond. Als het bloed van de verzoening drupt op de gemeente, dan volgt daarop die hoge priesterlijke zegen. Zo klinken dan die woorden. En zo klinkt het, wat de Heere zegt tegen Mozes in Numeri 6, vers 27. Zo moeten zij, de priesters, mijn naam op de Israëlieten leggen. En ik zal hen zegenen. De naam leggen op de Israëlieten. De naam leggen op de vergadering die er staat bij de tabernakel. De naam van de Heere, van de verbondsgod, leggen op de nieuwtestamentische gemeente. Wat betekent dat? Dat zijn toch die woorden, die klonken, de woorden, de namen die de Heere zelf uitriep toen hij in al zijn heerlijkheid voorbij trok aan Mozes. En Mozes het hoorde dat de Heere het uitriep. Toen riep de Heere bij, toen de Heere bij hem voorbij ging, riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtredingen en zonde vergeeft. Maar die de schuldige niets, zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen. Tot in het derde en het vierde geslacht. De naam van de levende God die op de gemeente wordt gelegd. En daarbij de stellige verzekering van die verbondsgod zelf. Ik zal ze zegenen. Vast en zeker. De hoogste tijd, gemeente, om naar de inhoud van die zegen te kijken. Het tweede van de tekst. De inhoud van deze zegen. En laten we die zegen die we vinden in Numeri 6 eens rustig, regel voor regel gaan lezen. Het eerste wat opvalt, die drie regels. Elk van die drie regels bestaat uit twee stukjes. En het tweede van die regel is eigenlijk een herhaling. Maar in die herhaling een versterking, een verdieping en een toespitsing van het eerste. Het gaat als het ware tussen het eerste van elke regel en het tweede van die regel gaat het heen en weer. In het eerste gaat het over de zegen. En het tweede wat erop volgt is het behoeden, bewaren. Dat werkt op elkaar in. De tweede regel, het aangezicht verlichten. Dat heeft alles te maken met Gods genade die daarin centraal staat. Het aangezicht verheffen. Dat leidt uiteindelijk tot vrede, tot die echte shalom. Nu, die eerste regel. De Heere zegene u en behoede u. Gemeente, wat is zegen? Wat bedoelen wij daarmee? Als wij bidden om zegen of elkaar zegen toewensen. Wij zijn geneigd, althans ik hou het maar dicht bij mezelf, om dan dat als eerste in te vullen met geluk, voorspoed. Een invulling en een vervulling van onze verlangens. En gemeente, dat is niet het allereerste. En vaak zelfs helemaal niet wat de Heere met zegen bedoelt. Dat heeft iets egoïstisch. Dat we het goede op onszelf betrekken en wegen wat wij dan goed vinden. Maar wat de Heere zegen noemt, dat vinden we in het begin van de Bijbel. Het eerste hoofdstuk van de Bijbel, daar wordt gesproken over de zegen die God geven wil en ook geeft aan mensen. Genesis 1 vers 28, en God zegende hen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. De zegen van de Heere ontvangen. De zegen van de Heer die op je wordt gelegd. De zegen van de Heer die zichtbaar wordt in je leven. Dat betekent dat je tot je bestemming komt. Dat je tot bloei komt op de plaats waar de Heere je geplaatst heeft. En op dat punt, dan komt er een kras op de plaat. Want wij zijn doelmissers. Weglopers. Wij bedoelen onszelf en wij dwalen rond op eigen gekozen wegen. En dan horen we de zegen van de Heere die ons oproept en aanspoort en waarin zit om daarin de Heere te dienen op de plaats waar de Heere ons gebracht heeft, gesteld heeft. En daarom is dat tweede, de Heere zegene u en behoede u ook zo nodig. Zonder het behoeden, de bewaring van de Heere kan het niet. Terug weer naar het volk Israël in de woestijn toen ze voor het eerst die zegen ontvingen. Waar waren ze? Ja, midden in de wildernis. Daar waren vijanden. Roofdieren. Eten en drinken was niet vanzelfsprekend voorhanden voor zo'n groot volk. Een plaats waar gevaar was. Waar je eigenlijk niet zomaar kunt leven. Maar ze zijn onderweg. En het doel waarnaartoe, dat is het beloofde land, dat is Kanaan. En dan klinkt de zegen van de Heere. Om tot dat doel, tot die bestemming te komen, dat kan alleen als de Heere ze bewaart. Behoedt. Dus als de Heere zijn zegen geeft, dan zegt hij daar tegelijkertijd bij, dat we zonder zijn bewaring niet kunnen. De zegen van de Heere. En dat hij ons bewaren en behoeden. Die eerste regel, als we daar het spreken van het Nieuwe Testament naast leggen, is eigenlijk een zegen die past bij het werk van God de Vader in de drie eenheid. Het zegenen en bewaren. Hoe horen we dat prachtig terug in de samenvatting die we vinden van het werk van God de Vader in ons doopsformulier. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En dan komt het, daarom wil hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. God de Vader die zijn zegen geeft en ons daarin ook zijn bewaring en zijn bescherming biedt. Dat is de betekenis van die eerste regel. Nu die tweede regel. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Het lichten van het aangezicht van de Heere. Ik hoor het wel eens terug als de consistoriegebeden gedaan worden. Dat de ouderling van dienst dan bidt of we Gods aangezicht mogen zien. Of we zijn vriendelijk aangezicht mogen zien. Nou, dat is wat ermee bedoeld wordt. Het aangezicht van de Heere dat over je ligt. Dat je Gods aangezicht in zijn vriendelijkheid mag zien. Anders gezegd, dat de Heere in vreugde naar jou, naar u, naar mij kijkt. Dat hij een welgevallen heeft. Als hij ziet op jou, op uw en op mijn leven. Dat vriendelijke aangezicht van de Heere. Vreugde vinden in dat wat hij ziet. Ja, dat vinden we in de Bijbel terug. Dat vinden we vooral in de eerste hoofdstukken terug. Als de Heere kijkt met vreugde naar de schepping. Als je ook keek met vreugde naar de schepping van de mens en zei, het is goed, het is zeer goed. En hoe kan de Heere nu vandaag met vreugde naar ons zien? Hoe zou zijn aangezicht over ons kunnen lichten? Hoe zouden we kunnen zien naar het vriendelijk aangezicht van de Heere? Want deze wereld en ons leven is niet meer heel. Is niet goed. Ons leven in deze wereld, dat zijn de puinhopen, dat is een verwoesting. En als God daarop ziet. En als we zo vanuit die puinhopen, vanuit die zonde en die ongerechtigheid op Gods aangezicht zien. Dan zien we niet zijn vriendelijk aangezicht, maar dan zien we zijn aangezicht in toren. En daarom is het dus ook dat tweede nodig in die zin. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Dat hij naar ons kijkt in genade. Die opzoekende zondaarsliefde. Dat hij naar ons ziet als de zegen uitgesproken wordt. Nadat de offers gebracht zijn. De verzoening tot stand is gebracht. Dan is het mogelijk om God in zijn vriendelijk aangezicht te zien. Dat het aangezicht over ons lichten zal. En zo was het ook in het Oude Testament. Toen nog verhuld. God die woonde in het volk Israël, maar wel apart. Het heilige der heiligen. God die bij dat volk was en het vriendelijk aangezicht van de Heere wat gezien werd. In die tekenen van die wolkolom en die vuurkolom. De Heere die meeging met dat volk op al hun wegen. En dan in het Nieuw Testament. Wij als Nieuw Testamentische gemeente. Wij mogen zien op dat vriendelijke aangezicht van de Heere. Dat aangezicht wat over ons lichten mag. Omdat er genade is in en door Jezus Christus. Het verlichten van zijn aangezicht. Omdat hij het licht der wereld is, wat ontstoken is. Die tweede regel van die Aaronitische zegen. Gaat het over genade. Past daar niet helemaal het werk van God de Zoon. De tweede persoon uit de drie eenheid bij. En wat lezen we daar? Een prachtige samenvatting van opnieuw. In ons doopsformulier. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. In die gemeenschap, in dat vriendelijke aangezicht van de Heere. En zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Het zien van het vriendelijk aangezicht van de Heere. Mogelijk in en door het werk van Jezus Christus die ons zo genadig kan en wil zijn. Nu die derde regel. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Wat hierin doorklinkt, dat loopt zo weg uit die tweede regel. Maar het wordt persoonlijker. Het wordt inniger. Ik kan het beste hier maar een voorbeeld bij gebruiken om dat duidelijk te maken. En dat is iets wat zeker de moeders in de kerk zullen herkennen. En vaders zien dat ook, maar die zijn daar niet zo goed van. Ik spreek vooral voor mezelf hoor. Maar moeders zijn daar heel goed in. Als zo'n klein kind, een baby, ligt te huilen in het ledikantje of in het wiegje. Wat is dan de gave van zo'n moeder? Nou, die buigt zich over dat kind heen. En zo'n moeder is dan in staat om de liefde te tonen. Die spreekt dan tot het kind. Die gaat dat kind troosten. En er klinken allemaal woorden. Je zou zeggen, dat kind begrijpt het niet. Maar op een of andere manier ontstaat er contact. Zo'n moeder die zich helemaal over dat kind buigt. Nou, dat is wat er bedoeld wordt met dat woordje verheffen. Het tonen van liefde. Genegenheid. Betrokkenheid. Geborgenheid. Dat hele persoonlijke, heel dichtbij, dat God zijn aangezicht verheft over je. En dat je de Heere, om het zomaar eens te zeggen, in de ogen mag kijken. Dat er echt contact is, echt verbinding, echt een band. Ja, dat betekent dat alles wat er dan tussen God en jou in ligt, opgeruimd is, weggeruimd is. En daarom is het ook waar, waar die derde regel mee afsluit. En geven u vrede. Vrede met God. De shalom met God, want dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Echte vrede. Wij hebben allemaal woorden nodig die negatief zijn om duidelijk te maken wat vrede is. Vrede is geen oorlog. Vrede is geen ziekte, geen pijn, geen narigheid, geen verdriet. Want echte vrede, die vinden we in deze wereld niet. Maar wie deze God, deze verbondsgod, echt in de ogen mag kijken, die ziet werkelijk vrede. Die ziet werkelijk de shalom. Die ziet werkelijk harmonie. Dan wordt er iets zichtbaar. Dan wordt er iets beleefd wat er was in het paradijs. Nee, beter. Groter. Meer dan in het paradijs. Want de zonde zal er nooit meer tussen komen. Vrede met God. Ja, dat is iets wat hier begint. Maar wat uiteindelijk volmaakt zal worden, voltooid zal worden in de toekomst. Dat is een eeuwige vreugde. In die eeuwige vrede. Die we nu al mogen zien als we hem, de verbondsgod, in en door Jezus Christus in de ogen kijken. Die, zo zegt de Efezebrief, dat die onze vrede is. Hij die het gezegd heeft, niet als een wens, maar dat hij zo is. De vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. En als je vanuit die beleving, vanuit dat contact, reikt en probeert te raken naar de voltooiing. En wordt hierin, in die derde regel van deze grote zegen van Aaron, niet het werk van God de Heilige Geest zichtbaar, die het persoonlijk toepast aan je hart, opnieuw het doopsformulier, een prachtige samenvatting. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil hij schenken wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden, de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat we uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen, in het eeuwige leven, geheel rein een plaats zullen ontvangen. Is dat geen vrede? Is dat niet die heerlijke shalom? Dat brengt ons bij het derde van onze tekst. Wat is nu het adres van deze zegen? Voor wie is deze zegen? Ik hoop dat u inmiddels wel duidelijk is dat die laatste woorden die klinken aan het einde van een kerkdienst niet zomaar woorden zijn. Woorden om maar een einde te maken aan de kerkdienst. Maar dat het woorden zijn waarin een boodschap klinkt. Woorden die een proclamatie zijn. Woorden die het spreken zijn van de verbondsgod zelf. Woorden waarin Gods beloften klinken. Eigenlijk een samenvatting van heel de dienst van Gods verzoening. Wat hij wil doen, wat hij wil geven. Wat hij schenkt en uitdeelt in de verbondsgemeente. Hij drukt dat in het laatste van de kerkdienst nog een keer op je hart. Bindt het aan je vast. Is niet zomaar een ritueel om te zeggen, nou dit was nu het einde van de kerkdienst. Maar dan spreekt de God van hemel en aarde, de verbondsgod zelf, spreekt tot de gemeente. Tot wie? Tot heel de gemeente. Want zo lezen we dat in nummer 6. Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen. U moet de Israëlieten zegenen. Heel de verbondsgemeente toen en heel de gemeente nu. Iedereen die het hoort, voor die is die zegen. Voor allen die in de kerk zijn. En voor allen die met ons verbonden zijn aan en met deze dienst. Tot die u allemaal komt deze zegen. Op u allemaal wordt de naam van de verbondsgod. Wordt de naam van de drie enige God. Van Vader, Zoon en Heilige Geest. Het wordt op u gelegd. En het klinkt heel stellig, de laatste woorden van nummer 6 vers 27. Ik zal hen zegenen. Dat betekent dat de zegen die klinkt van Gods kant royaal is. Ruim is. Dat zijn genade klinkt en aan u allemaal wordt aangeboden. Het wordt u allemaal op het hart gelegd. Maar is de zegen dan iets automatisch? Iets wat dan als vanzelf een handeling, die dan de dienaar van het woord, die daarvoor bevoegd is, die de woorden uitspreekt en die handeling met zijn handen verricht. Is het dan dat het automatisch dan inwerkt en doorwerkt in uw leven? Dat de zegen ook voor u, voor jou en voor mij persoonlijk tot zegen is? Op dat punt is het goed om te luisteren naar het onderwijs wat de Heer Jezus geeft. U vindt dat in Lucas 10. Als hij de 70 discipelen uitzendt, 2 aan 2, om voor zijn aangezicht rond te gaan in al die dorpen en daar het woord van Christus te gaan verkondigen. Want de oogst is groot. En dan geeft hij zijn opdracht mee, een instructie. Ga overal naar binnen. En als je dan in een huis binnengaat, zeg dan als eerste: vrede zij dit huis. En als er dan, zo vervolgt hij, een zoon van vrede is, dan zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren. Zo is het met de zegen die klinkt in het midden aan het einde van onze kerkdienst. Eigenlijk is dat het beeld van de regen. De regen die neerkomt, zo'n plensbui die neervalt op een akker. Die helemaal klaargemaakt is. En waar dat water ontvangen wordt en verwerkt wordt. En leidt tot groei en tot vruchtbaarheid en tot vruchten. Maar die regen valt ook op de weg. Valt ook op de stenen. En wordt kletsnat, maar het doet helemaal niets. Wat nodig is, wil de zegen van de Heere die klinkt elke zondag weer in ons midden, is een hart wat afgestemd is op God. Die zegen die is alleen maar te ontvangen, niet als een vanzelfsprekendheid, maar met een biddend hart. En dat betekent, gemeente, als de zegen uitgesproken wordt, dat op dat moment de hele gemeente eigenlijk meebidt. En dat er dan in uw hart bidt: Heere, zegen me. Heere, behoed me. Heere, doe uw aangezicht over mij lichten en wees mij genadig. Heere, verhef uw aangezicht over mij en geef mij die echte shalom. Zo die zegen meebidden. Zo echt die zegen in uw hart ontvangen. Meebidden, ja, dan ook de zegen meedragen. Het is niet zo dat de zegen hier klinkt en dat het dan stilvalt. Dat de zegen als het ware na de zondag doodvalt. Nee, die zegen die uitgesproken wordt, op de gemeente wordt gelegd, de naam van God die aan u mee wordt gegeven, dat is bedoeld als verbinding. Een verbinding tussen de kerk en uw huis. Een verbinding tussen de gemeente en uw gezin. Een verbinding tussen de eredienst op de rustdagen, de zondagen of andere momenten dat de gemeente samenkomt. Verbinding met de eredienst en het leven van elke dag. Iets daarvan vinden we in de Heidelbergse catechismus als het 4e gebod wordt behandeld. Dat ik in dit leven al leer om die grote sabbat te houden. Van al mijn boze werken rust en meer toegerust en toebereid tot die grote, die eeuwige sabbat. Die zegen die dus klinkt, maar waar weerklanken moet zijn. Die zegen die moet resoneren. Die je meedraagt. En dat er iets gebeurt. Dat die zegen in je oren klinkt ook op dinsdag als er grote zorgen zijn. En je raakt erdoor overspoeld en dat je dan de Heere aangrijpt. Heere, die zegen en die bewaring, die heb ik nu zo nodig. Of als de zonde weer actief is en de verleidingen in je hart opkomen op zaterdag. Heere, doe uw aangezicht over mij lichten en wees mij genadig. Ik klamp mij vast aan uw genadewoord. Bij alle onrust in je leven. Dat er nauwelijks rust te vinden is. En dat je bidt en verlangt. Heere, verhef uw aangezicht over mij. Geef mij uw vrede. Om zo biddend, ook in de week, te werken met deze zegen. Deze zegen de Heere biddend voorhouden. Heere, u zelf hebt uw naam op mij gelegd in de eredienst. Die naam is met mij meegegaan. U heeft het gezegd, u zal mij zegenen. Doe het dan ook bij mij. Zegen mij. Zegen mij ook vandaag. Op dinsdag. Op donderdagavond. Op elk moment van je leven hebben wij die zegen nodig. Die zegen meebidden. Die zegen zo gelovig meedragen. Maar ook die zegen uitdragen. Want wij worden gezegend om ook weer tot zegen te zijn. Opnieuw Genesis 1, de roeping van de mens om deze aarde te bouwen en te bewaren. De zegen die dan ook mee mag gaan op de plaats waar de Heere u en jou gesteld heeft. De roeping die je hebt ontvangen. En dat betekent dat als je werkgever bent, dat je de beste baas bent die er te vinden is. Als je een werknemer bent, dan ben je de beste werknemer die er maar zijn kan zijn. Als je op school zit of een studie volgt, dan blink je uit in die studie. Dan ben je in de roeping die heilig is, die God aan jou gegeven heeft. Dan ben je daarin voorbeeldig, dan ben je voortreffelijk. Niet om uit te blinken en iets te zijn voor een ander, maar om daarin God te eren. Om hem te eren en te loven op de plaats waar de Heere u gesteld heeft. Dan zijn we voorbeeldig en voortreffelijk in datgene wat op onze schouders is gelegd. En dan bent u werkzaam in uw goddelijk beroep. En dus elk eerlijk beroep is dan een goddelijk beroep. Om daarin in dat werk de Heere te dienen. Die zegen uitdragen door ook een getuige te zijn van de Heere. Wij die mogen leven in de lichtkring van het verbond. Wij die mogen leven bij de geopende schriften, mogen leven bij het evangeliewoord wat telkens weer klinken mag. En dat mogen we meenemen. Dat moeten we zelfs meenemen. De plaats waar de Heer ons stelt in deze wereld die zo duister is. Om daarin te zijn, die zegen van de Heer als kinderen van het licht. Of dat voorbeeld van het zout. Deze wereld die zo verdorven is, die nergens meer naar smaakt. Om als kinderen van de Heere smaak toe te voegen aan deze wereld. En dat betekent, dan worden we deze wereld niet gelijkvormig. Want dan hebben we een wandel die in de hemelen is. Nee, dan worden we geen vreemde mensen, maar leven we wel als vreemdeling. Dan maken we keuzes, dingen die we wel doen, heel bewust. En ook heel bewust dingen die we niet doen. Dat uitdragen van de zegen van de Heere, dat betekent ook, broeders en zusters, en dat zeg ik vooral tegen u die al wat ouder bent, dan bent u een voorbeeld in de gemeente, zeker voor onze jongeren. Als u het weet, dat u de zegen van de Heere en de bewaring van de Heere nodig hebt, dan leven we in afhankelijkheid van de Heere. En dan laten we dat zien. Dat we geen dag zonder de Heere kunnen. Dat er niets is wat we zonder hem kunnen doen. Dan laten we het zien, ook naar anderen in de gemeente, dat we met de Heere leven. Dat we van genade moeten leven. Dat we elke dag opnieuw de verzoening nodig hebben. En ook daarin, dat we ons leven toewijden aan de Heere. Dat we ons leven heiligen en zoeken om heilig voor de Heere te leven. Gezegend door de Heere. Dat betekent ook dat we de vrede zoeken. De vrede zoeken voor jezelf, in contact met God, maar ook de vrede zoeken voor en met anderen. Een voorbeeld in de gemeente. De zegen van de Heere uitdragen. En vooral dit gemeente. Om de Heere te loven en te prijzen. Om ook in 2024 de lofprijzing voor te zetten. Hem te eren, hem te prijzen, hem te loven, hem te danken voor zijn grote zegen. Door de week, voor jezelf, als je aan het werk bent. Dat het gebed omhoog gaat of dat het lied klinkt in de keuken als je zingt om de Heer hem te loven. Samen met de gemeente om God te ontmoeten, elkaar te ontmoeten en als gemeente de Heer te loven en te prijzen. En van daaruit uitzien naar de voltooiing. Haken en verlangen naar die volmaakte lofprijzing die eenmaal klinken zal. Gemeente, wij komen zo bij elkaar op de eerste dag van dit jaar 2024. Wij zijn kleine mensen. Wij zijn kwetsbaar. Wij zijn zondige mensen. Wij zijn sterfelijke mensen. Maar de zegen van de Heere, die maakt rijk. En leven met die zegen. Die zegen ontvangen en die zegen uitdragen en meenemen. Dan ben je werkelijk gezegend. En dan mag je je weg onder de zegen van de Heere verder gaan. We lazen het. Wat dat betekent in het slot van Romeinen 8. Dan is het waar. Wie zal ons dan scheiden van de liefde van Christus? Dan weet je het. Dat je leven in handen is van die God. Die God die je zegent. gezegend naar lichaam en ziel. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Of zoals Paulus dat zegt. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Mag ik er dit aan toevoegen? Ook niet in 2024. Leeft u zo onder en met die zegen van de Heer? Gemeente, dat is niet zomaar een wens. Maar dat is nu al waar. Dan heeft hij dat nu al ontvangen voor alles wat er nog komt. Dan is het waar. Dan heeft u nu al veel heil en zegen. Voor het jaar onzes Heren 2024. Amen.